In de naam van de Vader, die zondaren roept. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt. Amen. Genade u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen met elkaar uit de 91ste psalm, het eerste en het vijfde vers. Psalm 91, de versen 1 en 5. Gemeente, openen we met elkaar de Heilige Schrift. En dat doen we in het laatste Bijbelboek, Openbaring 7, de versen 1 tot 17. Aansluitend doen we belijdenis van ons geloof. En daarna gaan we met elkaar zingen uit Psalm 33, het tiende vers. Psalm 33, vers 10. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen en zei, breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan uw voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam van Juda waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld. En uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun aangezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn ze? En waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij, deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zij die het woord van de Heer horen en ook bewaren in hun harten. Willen we nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, zoeken we Gods aangezicht samen in de gebeden. Laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. We naderen samen voor uw aangezicht. En we danken u dat u ons ook in deze middagdienst hier weer bij elkaar brengt in dit kerkgebouw. We danken u dat we ook vanmiddag weer samen mogen zijn rondom een opengeslagen Bijbel. En dat u zich ook vanmiddag aan ons weer wilt betonen als de God die spreekt. En juist daar waar u het woord neemt, mogen we grote verwachtingen hebben. U sprak in het begin en het duister week. Het werd licht. En nog steeds spreekt u in het duister om het licht te maken. Licht te maken ook in onze levens. En Heere, daarom bidden wij u, maakt u ons ontvankelijk voor uw spreken. Wilt u onze harten openen, zodat we geraakt mogen worden door uw woord. Dat we er niet meer van loskomen. Dat uw woord ons te machtig wordt. En we van binnenuit gedrongen worden om uw woord te bewaren. Laat ons antwoord op uw spreken mogen zijn. Het antwoord van geloofsovergave. Het antwoord van oprechte bekering. Heere, mogen we ook vanmiddag de Heere Jezus Christus ontmoeten in het gewaad van zijn woord. Laat hij ook vanmiddag centraal mogen staan. En wilt u alles wat daarvan af zou kunnen leiden, wilt u het wegnemen. Om ons geheel en al op u te richten. Zodat het in ons leven wordt, wij zagen niemand dan Jezus alleen. En juist daar, waar we Christus mogen zien, de gekruisigde en opgestane. Juist daar gaat toch ook voor ons de toekomst open. Uw toekomst. We lazen er zojuist van, vanuit uw woord. En Heere, laat zo ook uw woord in ons leven het verlangen wakker maken. Zodat we hier op deze wereld niet bij de gevestigde stand blijven behoren, onze tand ten pinnen diep in de aarde slaan. Maar dat we gaan pelgrimeren, optrekken, op reis te gaan naar uw grote toekomst. Om uit te zien naar de dag dat u zult zijn, alles en in alle. Heere, wilt u de verkondiging van vanmiddag dan gebruiken, opdat we wedergeboren zullen worden tot een levende hoop. En ons naar die toekomst mogen uitstrekken. Heer, u kent de omstandigheden van waaruit we luisteren. U weet van moeite. U weet van zorgen. U weet van pijn en angst. Van verdriet en noden. Mag over dat alles vallen, ook deze middag het licht van uw spreken. En laten we ook daardoor zo gesterkt mogen worden, dat we ook vanmiddag en na vanmiddag verder kunnen. Heere, we bidden u al deze dingen in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan ter inleiding op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 87, de versen 1, 3, 4 en 5. En dan is, als ik het goed heb, ook gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Tekst voor de verkondiging vindt u in het gelezen Bijbelgedeelte. Vers 14b en vers 15, waar met het oog op de scharen uit vers 9 wordt gezegd: deze zijn er die uit de grote verdrukking komen, en ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wie kan bestaan? Dat is de aangrijpende vraag waarmee Openbaring 6 eindigt. De zon wordt verduisterd. De maan wordt bloedrood. Sterren gaan uit hun baan. Bergen gaan van hun plaats. Alles is in beweging. Niets staat meer vast. En mensen, ze weten niet waar ze blijven moeten. Voor God op de vlucht. Proberen hem uit handen te blijven. En vandaar die vraag. Wie kan bestaan? En als je het slot van hoofdstuk 6 op je in laat werken, dan denk je, nou, dat antwoord is glashelder. Dat is niemand. Tegen zoveel geweld houdt niemand het uit. Maar dan komt na Openbaring 6, Openbaring 7. En dan blijkt tot ons alle verrassing dat er wel degelijk een volk is dat voor God kan bestaan. Ze staan voor de troon. Ze kijken hem recht in de ogen. Ze zijn helemaal niet bang. Ze verheugen zich. Mensen die niet vluchten voor God, maar juist graag zijn in de nabijheid van God. Op die scharen willen we vanmiddag de aandacht vestigen. En dat doe ik vanmiddag aan de hand van een drietal aandachtspunten. De kerk verdrukt, de kerk verzoend en de kerk verheerlijkt. Gemeente, die twee visioenen uit Openbaring 7 zijn eigenlijk elkaars keerzijde. O ja, ik weet het wel, er wordt nog al eens gedacht dat de scharen uit het begin van Openbaring 7 en de scharen uit het slot van Openbaring 7, dat het gaat over twee verschillende categorieën. Ja, het gaat in het eerste gedeelte toch over 144.000, een vast omlijnd getal. En in het tweede gedeelte gaat het over een ontelbare schare. Dat kunnen toch niet dezelfde zijn? Nou, vergis u toch niet. Begin van Openbaring 7 geeft aan, God kent degene die de zijne zijn. Ze krijgen zijn zegel. Het zijn er 144.000. Door God geteld. Eén voor één. Gerekend tot Israël. In Israël ingelijfd om de naam van Sions kinderen te dragen. En dat getal is dan veelzeggend. 12 in het kwadraat. Het complete volk van God. Dat moet het wel betekenen. Het volk uit het oude en het volk uit het nieuwe verband. 12 in het kwadraat. En het is maar niet een enkeling, nee, het zijn er duizenden. En dat wijst eigenlijk er ook al naartoe. Ontelbaar. Ja, dominee, maar die stammen, ze worden toch stuk voor stuk uitdrukkelijk genoemd. Ja, dat klopt. Israël is en blijft de kern van Gods volk. En gelovigen uit de heidenen worden daarbij ingeluisterd. Eerst krijgt Johannes het getal te horen. En dan aan het slot krijgt hij de schare te zien. Eerst de kerk voor de grote verdrukking. En vervolgens de kerk erna. En dan heten ze ontelbaar. Ja, maar was dat nou niet exact wat aan Abraham beloofd was? Een schare die niemand tellen kan. Jongens en meisjes in de kerk, ze weten het vast ook wel. Abraham zit in zijn tent. Hij ziet het helemaal niet meer zitten. Ik, een vader van vele volken, dat bestaat niet. En dan zegt God, Abraham, kom jij maar eens uit je tent en probeer de sterren maar eens te tellen. Nee, dat gaat niet. Ontelbaar. Nou, zegt God, zo zal jouw zaad zijn. Door natuurlijke afstamming, maar niet minder in de weg van het geloof. En nu, ze zijn er allemaal doorheen. En er wordt er niet één gemist. Ze hebben palmtakken in hun handen. Ze zwaaien van vreugde. Ze vieren het feest van de overwinning. En hoe verscheiden ze ook zijn, het betreft immers een internationale gemeenschap uit elke stam, uit elk volk, uit elke natie, uit alle talen. En toch, ze zingen allemaal één lied. Ze zingen er allemaal van de zaligheid is van onze God. Dat wij hier nou staan voor de troon van God, dat is niet uit ons, dat hebben we niet aan onszelf te danken, niet aan onze bekering, niet aan ons geloof, niet aan onze vroomheid. Het is alles uit Hem. Het is omdat het bij God er zo genadig aan toe gaat. Ja, de oude Johannes, hij kijkt zijn ogen uit. Wat is dit heerlijk, wat is dit rijk. En hij zou wel 1001 vragen willen stellen. Maar blijkbaar heeft hij er wat bedremmeld bij staan te kijken. En daar kunnen we ons ook wel wat bij voorstellen. Hij als aardbewoner, toeschouwer van zo'n heerlijk schouwspel in de hemel. En dan is er een oudste uit de hemel die hem een handje helpt. Zeg, wie zijn dat nou? En waar komen ze vandaan? Dat zijn precies de vragen die Johannes graag wil stellen. En Johannes zegt dan ook, u weet er vast meer van, wilt u het me niet vertellen? En dan begint die ouderling te vertellen. Weet je wie dit zijn? Nou, dit zijn ze nou. Die komen uit de grote verdrukking. Ja, daar wist Johannes ook het nodige van. In het eerste hoofdstuk, vers 9, heeft hij zich aan de zeven Kleinatische gemeenten voorgesteld als hun broeder en deelgenoot in de verdrukking. Hij was op doodspoor gezet. Ze hadden hem te oud gevonden om hem nog te doden. Nou, laat hij maar naar Patmos gaan. Daar kan hij geen kwaad. En zo gezegd, zo gedaan, zo hadden ze hem op de boot gezet. Enkele reis Patmos. En daar zou hij wel zijn graf vinden. Verdrukking. Het was het lot van Johannes geweest. Nee, hij hoefde er niet vreemd van op te kijken, had de Heer Jezus het zelf niet gezegd. In deze wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ja, wat is dat nou, die grote verdrukking waar al die gelovigen uitkomen? Nou, het is een samenvattende aanduiding voor alle druk die de kerk ondervindt, alle eeuwen door. En dat alles wordt als het ware op één grote hoop gegooid. En dat krijgt het etiket de grote verdrukking. Altijd maar weer staat de kerk onder druk. Altijd maar weer is het bestaan van het volk van God een aangevochten bestaan. Denkt u maar aan de tijd van het volk Israël in Egypte. Aangevochten. Denkt u maar aan de tijd van de ballingschap naar Assur. Zeker daarin was ook iets van de slaande hand van God. Maar vanuit Assur bezien was het veel meer Israël moet weg. Israël moet op doodspoor, moet verdwijnen. En later weer, Babel. En als de Heer Jezus zelf komt, hij is nog maar net geboren. En dan heb je al de kindermoord van Bethlehem. Nee, en dan verbaast het niet dat de Heer Jezus zegt, als hij later groot geworden is, als je mij wil volgen, nou, reken er dan maar op, dan krijg je een kruis op je schouder. En dat is niet dat kruis waarvan het spreekwoord zegt dat ieder huisje het wel heeft. Het is iets van die grote verdrukking. En je ziet het ook heel het boek Handelingen door. Al helemaal aan het begin zijn het Petrus en Johannes die achter slot en grendel worden gezet. Stefanus, hij sterft de dood door steniging. En al gauw is er de eerste apostel die het leven laat, Jacobus. En gemeente, hoe vaak heeft Peter, heeft Paulus niet vastgezeten? Begrijpt u dat Peter schrijft? Geliefden, laat de hitte van de verdrukking u niet bevreemden. Nee, dat is niet vreemd. Het zou vreemd zijn als het er niet was. U zegt, ja dominee, maar hoe komt dat nou? Waarom altijd maar die tegenkanting? Waarom altijd maar dat verzet? En dat tegen mensen die in vrede willen leven. Mensen die willen dienen. Wat is dat toch? Nou gemeente, als je door de Heere in de kraag wordt gegrepen. Als je naar zijn kant wordt overgehaald. Dan raak je betrokken in de strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad. In Christus kan Satan niet meer krijgen. En daarom stort hij zich op de kerk. Het is net als met twee kleine jongens die ruzie hebben. De een gaat er als een speer vandoor op zijn fietsje. En als hij bijna thuis is, dan gooit hij zijn fietsje op de stoep en hij vliegt naar binnen, deur dicht. Het andere ventje kan hem niet meer krijgen. Maar dan ziet hij zijn fiets liggen. En wat doet dat joch? Hij trapt nog een paar keer flink op het fietsje van het jongetje waar hij zo'n ruzie mee heeft. Nou, zo zit ook de boze in elkaar. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, had de duivel het nakijken. En toen dacht hij, ik zal ze krijgen. Ik zal zijn leerlingen krijgen. Christus kan ik niet meer pakken. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Daar moet ik het tegen afleggen. Maar zijn volgelingen, die zal ik proberen te verschalken. Gemeente, gaat het lukken? Heeft de duivel succes? Nou, kijkt u eens wat er hier in Openbaring 7 gebeurt. De een na de ander komt de heerlijkheid van God binnen. Hij redt het niet. Dat zegel dat God op de zijne gedrukt heeft, blijkt een bescherming te zijn waar de boze niet tegen op kan. Waarschijnlijk een aanduiding voor het verzegelende werk van de Heilige Geest. En wie zal dat zegel, het zegel dat God zelf is, wie zal dat verscheuren? Oh ja, dat betekent niet dat je het niet heel moeilijk kunt hebben. Dat je niet heel erg onder vuur kan komen te liggen. U zegt toch vanmiddag niet, hoop ik, dominee, nog nooit wat van gemerkt. Natuurlijk, het kan zijn dat God u een adempauze in de strijd gunt. Maar het zou natuurlijk ook heel goed kunnen zijn dat je een grijze muis bent. Iemand die met alle winden mee kan waaien. Die altijd met ja knikt en nooit nee zegt. Die nergens problemen mee heeft. Die er geen moeite mee heeft om wel christelijk principe dan ook maar geweld aan te doen. En als u nooit wat merkt van verzet, van tegenkanting, dan moet u zichzelf toch maar eens heel ernstig afvragen, hoe ben ik nou christen? Wat is nou het gehalte van mijn christen zijn? Ja, zegt u maar, maar waarom laat God dit dan allemaal toe? Nou, laat ik er drie dingen van mogen zeggen. Gemeente, het eerste is, als God niet bewaart voor de verdrukking, dan bewaart hij wel in de verdrukking. Hij houdt de zijne overeind. En juist het visioen in Openbaring 7 onderstreept het. Zeker, ze gaan de grote verdrukking in. En ze houden soms hun hart vast. Waar gaat dit naartoe? Waar moet dit op uitlopen? Ja, maar ze komen er ook doorheen. Gods kracht staat boven hun zwakheid. Nee, niet bewaard voor de verdrukking, maar wel bewaard in de verdrukking. Overeind gehouden. Vastgehouden. Bewaard door de Vader. Gedekt door het schild van Jezus' voorbeden. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. en de geest die vanuit het hart voor de zijne bidt. Waarom laat God het toe? Nou, gemeente, zelfs al dat geweld van Gods tegenstander kan God nog gebruiken. God gebruikt het om zijn kinderen te oefenen. Denk aan een prachtig woord uit de Korinthebrief. Dan zegt Paulus, als hij zelf met die grote verdrukking in aanraking komt, ik had het doodsvonnis al in handen. En dan zegt Paulus erbij, opdat ik niet op mezelf zou vertrouwen, maar op God die doden opwekt. Juist in de druk word je gedwongen om je terug te trekken op God. Juist dan kun je op geen enkele manier op eigen benen staan. Juist dan voel je zo afhankelijk. Je valt op God terug. En zo wordt het geloof geoefend. Zo groeit dat geloof tegen de verdrukking in. En gemeente, dan de derde. Ook die verdrukking is niet in staat om Gods plannen te belemmeren. Om een streep te halen door die plannen. Er komt er door niet één minder in de hemel. Uit de tijd die in het Grieks gebruikt wordt, blijkt dat Johannes, terwijl die getuige is van die grote scharen, dat hij die scharen nog steeds verder ziet groeien. Ondanks alle druk, ondanks alle tegenkanten, Gods werk gaat door. En daar doet ook de verdrukking niets aan af. Nou, gemeente, dat is het eerste. De kerk is een kerk in de verdrukking. Maar de kerk is ook een kerk die verzoend wordt. En dat is het tweede waar ons tekstgedeelte aandacht voor vraagt. Ja, ze komen uit de grote verdrukking. En dan gaat het in één adem door. En ze hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. En je moet dat ook in één adem doorlezen. Ondanks alle druk, ondanks alle vijandschap, ondanks alle aanvechting. Ze hebben het niet kunnen laten om steeds weer terug te vallen op het bloed van het lam en dekking te zoeken in de reinigende kracht van Jezus bloed. Ze zijn steeds weer teruggevallen op de kracht van dat offer. Van het kruis van de Heere Jezus, daar kwamen ze niet los van. Er was immers ook geen enkel alternatief. Alleen zijn verzoenend sterven kan het rustpunt van het hart zijn. En gemeente, het is een tekenend beeld. De klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. Dus die klederen die waren aanvankelijk niet wit. Ze waren smoezelig, bevuild, smerig. Ze zaten onder de vlekken en onder de vegen. Ze zagen er niet uit. Het was net als bij Jozua, de hoge priester in Zacharia 3, die voor de engel des Heren stond. In smerige klederen. Weet je moet er toch niet aan denken dat je bij de koning op bezoek moet. En dat je vlak voordat je er komt, dat je een ongelukje hebt. En dat de keurige kleding die je hebt aangetrokken helemaal onder de vlekken zit. Hij stond ergens te wachten en er rijdt een auto voorbij door een plas. En al dat modderige water komt op je kleren. Ja, zo kan ik de koning toch niet onder ogen komen. Zo kan ik de koning der koningen toch niet onder ogen komen. Bent u daar nou tegen opgelopen in uw eigen leven? Nee, als de Bijbel dicht blijft. Als u zich nooit spiegelt aan de heilige wet van God. Dan zult u daar niet over tobben. Als het ergens heel donker is, dan zie je nauwelijks dat je smerig bent. Als de lamp van het woord in uw leven niet open gaat. En als je jezelf daar niet aan spiegelt. Ja, dan loop je ook niet tegen de lamp. Dan heb je nergens erg in. Als je jezelf niet stelt in het licht van Gods heiligheid, dan ontdek je niet hoe God je ziet. Dan kun je jezelf houden voor een volmaakt kerkmens. Ja, natuurlijk, je bent mens en je maakt nou eenmaal fouten. Maar dat schuld voor God is. Dat je God niet onder ogen kunt komen met wat jij van je leven gemaakt hebt. Dat cv van jou. Ja, waarmee je op LinkedIn misschien wel goede sier kan maken. Maar u moet niet denken dat God daarvan onder de indruk komt. God ziet wat u ten diepste drijft en wat u ten diepste bezighoudt. God ziet mij onrein, bevlekt door 1000 zonden. En de mensen in Openbaring 7, die hebben daar last mee gekregen, die konden daar niet meer mee leven. Die besefte, ja, zo kunnen we voor God niet bestaan. En nou staan ze daar toch, smetteloos, wit, rein, zonder mankeren. In een wit gewaad, ze zien er echt schitterend uit. Het geheim, ja, het bloed van het lam, dat bloed dat reinigt van alle zonde. En er bleef geen zonde achter, geen leugentje om het bestwil, geen onreine begeerte, geen egoïsme, ach, noemt u het allemaal maar op. Dat bloed van de Heer Jezus heeft het allemaal weggewassen, heeft het allemaal weggenomen. Ja, ze zijn door dat offer van de Heer Jezus heen gegaan. En ze zijn er sprankelend wit uit de voorschijn gekomen. Maar ze hebben dan ook hun gewaden gewassen. En dat betekent, ze hebben maar niet eens naar het werk van de Heer Jezus gekeken. En ze hebben maar niet eens gezegd, nou dat is mooi dat hij dat allemaal gedaan heeft. Wat een liefde legt hij aan de dag. Nee, ze hebben het zich toegeëigend. Ze hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt. Wat dat betekent? Wanneer ben je daar nou mee bezig? Met dat wassen van je levenskleed. Nou, weet u wanneer u daar nou mee bezig bent? Als u geen ander gebed overblijft dan het gebed van de tollenaar. Wees mij zondaar genadig. Gemeente, als je zo met jezelf bent omgevallen,
dat je niets anders meer weet te doen dan jezelf te werpen in de armen van de Heer Jezus, in het vaste vertrouwen dat Hij je zal opvangen. Daar ben je mee bezig als je nog maar naar één plek kunt vluchten. Die vluchtheuvel voor zondaren, Golgotha. Daar ben je mee bezig als je je vastklampt aan dat ruwhouten kruis op de heuvel Golgotha. Daar ben je mee bezig. Als je niets anders meer kan dan net als die moordenaar naast Jezus bidden, zou u aan me willen denken als u in uw koninkrijk komt. Dan is dat wassen begonnen en dan word je gereinigd. U zegt, ja dominee, maar ik zie mezelf daar nog niet staan. Mag ik u eens een klein beetje rondleiden in die scharen? Die staan daar zo al. Ja, daar staat Abraham. Abraham die zijn scharrel had met Hagar. Omdat hij de belofte van God niet meer vertrouwde. Daar staat Jacob. Die het zo achter de ellebogen had. Daar staat Simson. Ja, zelfs hij. Die losbol. Die geen vrouw met rust kon laten. Daar staat David. Nou, die heeft ook het nodig op zijn kerkstok. Daar staat Petrus. Petrus die zijn meester tot 3 maal toe verloochende. Daar staat Paulus. Aan wiens handen bloed kleeft. U zegt, nou het is met stelletje wel. Nou als u er zo naar kijkt, dan schrik ik daarvan. Ik hoop dat u vanmiddag wat anders zegt. Mogen die er allemaal bij? Is de reinigende kracht van Jezus bloed zo groot dat zelfs zij smetteloos zijn. Wat een wonder. En als het nou voor hen kan, dan kan het ook nog voor mij. En dan is dat meteen een geweldige uitnodiging om net als die onreine, die bloedvloeiende vrouw, de zoom van Jezus' beloftekleed aan te raken. Om dan te merken dat er nog steeds van de kracht van Jezus' bloed kracht uitgaat. En gemeente, zo staan ze daar. In het smetteloze wit. Voor de troon van God. Ja, ze staan daar als priesters. Hier wordt op een indrukwekkende wijze het priesterschap van alle gelovigen uitgebeeld. He, u weet hoe dat was in de tijd van het Oude Testament. Je mocht de tempel als gewone Jood niet binnengaan. Ja, de priesters die kwamen in het heilige der heiligen, maar daar moesten ze ook halt houden. Alleen de hoge priester kwam 1 keer in het jaar in het heilige der heiligen. En dan nog maar even. Gemeente, wat is het oud-testamentische priesterschap slechts een schaduw van het priesterschap in het Nieuwe Testament. Hier staan ze voor de troon van God. Ze mogen priesterlijk naderen. En ze dienen hem dag en nacht. Ze hoeven er nooit mee te stoppen. Ze hoeven er nooit mee op te houden. En er zit geen gordijn meer tussen. Ze mogen God recht in de ogen kijken. Ze mogen met grote vrijmoedigheid tot de Heere naderen. vrije toegang tot God. Gemeente, wat is dat groot en wat is dat heerlijk. En iets daarvan mag u, als u de Heer Jezus kennen mag, al ervaren. In uw gebedsleven. Dan mag je ook met vrijmoedigheid als priester naderen voor de genadetroon van God. Het is al een voorproefje van wat je straks te wachten staat. Wat is het heerlijk als je jezelf helemaal kwijt mag in het gebed aan de Heer. En wat kun je dan goed hebben? En dan zeg ik, nou, het is maar het begin. En dan het laatste, gemeente, de kerk verheerlijkt. Ze staan daar voor de troon van God. En ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En het bijzondere is, alles wijst er hierop dat het Loofhuttenfeest gevierd wordt. Dat is eigenlijk een merkwaardige zaak. Het paasfeest, dat kreeg zijn vervulling in de opstanding van Jezus Christus. Het Pinksterfeest, het kreeg zijn vervulling in de uitstorting van de Heilige Geest. En nou, gemeente, je vraagt je af, waar blijft het Loofhuttenfeest? Nou, dat staat nog uit. De palmtakken waarmee gezwaaid werd. Nou, dat hoorde ook bij uitstek bij het Loofhuttenfeest. En wij zouden het vandaag met vlaggen doen, maar in die tijd deed men het met palmtakken. En als men het Loofhuttenfeest vierde, dan waren de hosanna's niet van de lucht. Heere, geef heil. Heere, geef zaligheid. Dat klinkt hier ook. Niet meer als een bede. Nu als iets wat gegeven is, de zaligheid is van onze God en van het Lam. En bij het Loofhuttenfeest hield, dat hoorde ook bij het waterscheppen uit de Siloambron. En in die tijd werd er in Israël wel gezegd, ja, als je de vreugde van het waterscheppen nog nooit hebt meegemaakt, dan weet je niet wat vreugde is. En wat lezen we hier? Gemeente, het Lam voerde zijnen naar de waterbronnen van het levende water. En dan zegt iemand, ja, dominee, maar ik mis de loofhut. Die hoorde er toch ook bij. Ja, die hoorde er ook bij. En die is er ook. Zeker, dat vraagt goed lezen. We lezen van de Heere dat hij zijn volk zal overschaduwen. Maar als je heel letterlijk vertaalt, dan staat er dat de Heere zijn tentdoek over hen uitspreidt, met andere woorden, en dat is om stil van te worden, de Heere zelf is de loofhut van zijn volk. Zij mogen nou hun toevlucht vinden, zoals Psalm 62 het zegt, in God. Hij neemt ze helemaal in bescherming. Hij neemt ze onder zijn vleugels. Hij dekt ze helemaal af. En dan nooit meer honger. Nooit meer dorst. Nooit meer een innerlijke leegte. Nooit meer een onvervuld verlangen dat aan je klaagt. Want daar staan die honger en die dorst voor. Gemeente, op zo'n punt komen we hier op aarde nooit. Er rammelt altijd wel wat. We zeggen tegen elkaar, er blijft altijd wel wat te wensen over. Hoe goed je het ook mag hebben. Altijd blijft er wat te wensen over. Met andere woorden, ergens knaagt altijd de honger, altijd de dorst. Er blijft wel altijd een onvervuld verlangen. Maar dat is daarover. Helemaal. Geen honger. Geen dorst. En de hitte zal niet meer op hun drukken. Inderdaad, omdat God zelf zijn volk overschaduwt. Er is niks meer van binnenuit wat aan je knaagt. Maar er is ook geen druk meer van buitenaf. Nou, waar kun je allemaal wel niet onder gebukt gaan? Wat kan het leven allemaal wel niet moeilijk maken? Wat kun je een boel te stellen hebben met je lichaam? Wat kun je een boel te stellen hebben met dingen die in je leven gebeurd zijn om dat te verwerken? Wat kunnen er een trauma zijn? Wat kan er de pijn van het gemis zijn? Wat kunnen er een lasten op je drukken? En dat er een moment nou komt dat dat allemaal weg is. Dat er niets meer op je drukt. En dat alleen God maar als een beschutting om je heen is. Nee, dan geen tranen meer. Ze worden allemaal afgewist. Er blijft er niet één achter. Denkt u maar aan datgene waar u zo bitter om huilen moet. Het kan die zonde zijn die je zelf maar niet vergeven kan. Die misstap. Maar dat kan ook die ingrijpende tegenslag zijn. Dat grote, dat pijnlijke sterven. God gaat het allemaal goed maken. En dan blijft er geen verdriet over. Gemeente, dan blijft er alleen maar vreugde over. Vreugde in God. Daar wil God met zijn kerk uitkomen. En daar zal hij ook met zijn kerk uitkomen. En nou rust vanmiddag op mij de dankbare taak om u te mogen uitnodigen voor dat feest. Ja, u krijgt vanmiddag van de Heere zelf een uitnodiging voor dit feest. Hij wil ook u, hij wil ook jou erbij hebben. Maar dan wordt het wel hoog tijd dat u opreikt uit de stad van het verderf. En dat u pelgrim wordt. En Gods woord als kompas neemt. Nee, dit feest kan u nooit ontgaan, omdat het u niet gegund zou zijn. Hoe graag God u het gunt, dat ziet u op de kruisheuvel. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard om u dit te kunnen gunnen. Misgun u zelf dan niet wat God u zo graag gunt. De eeuwige vreugde. Amen.
Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. Wij danken u voor het machtige toekomstperspectief dat u ons voor ogen hebt geschilderd. En dat hebt u gedaan, omdat u wilt dat ook wij erbij zullen zijn. U hebt er geen behagen in dat we verloren zouden gaan. U hebt er behagen in dat wij ons bekeren en zo het leven vinden. En dat is zeker geen leeg leven. Dat is ons vanavond wel duidelijk geworden. Heer, mag het toch zo zijn dat er ook in ons hart een gevoelige snaar geraakt is, zodat we opbreken en uw toekomst tegemoet gaan. Pelgrimeren naar het nieuwe Jeruzalem, om daar eens thuis te komen. Heer, wat een zegen als we heimwee mogen hebben naar die heerlijkheid. Immers die heimwee hebben, komen thuis. En Heere, dan mag de reis soms een reis zijn met veel aanvechting en veel strijd. Maar uw bewarende hand zal dat alles overwinnen. Mag het zo zijn dat we steeds maar weer onze toevlucht zullen zoeken op de heuvel Golgotha. Geen plek waar we veiliger zijn dan daar. Heere, houd in ons leven de lamp van de verwachting brandende, dat onze lendenen omgorden en onze hoop volkomen mogen vestigen op uw genade. Ons niet laten ophouden door dingen die er niet toe doen, maar ons steeds weer richten op wat u van ons vraagt. Steeds weer gehoor geven aan uw roepstem. Heren, mogen we daar ook in de komende week op de plek waar u ons stelde, gestalte aan geven. Wij vragen het u alles uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen onze slotzang, Psalm 121, het eerste en vierde vers.
Ontvang met een bindend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.